De titel was Israël in de gemeente. Ja, we moeten even kijken waar we het ook weer over gingen hebben. Nou, ik wist dat natuurlijk wel, maar ik moest even kijken hoe het omschreven was. Je kan ook zeggen de gemeente en Israël, Israël en de gemeente. Laten we eerst maar eens beginnen met wat is wat, de definities. Wat bedoel ik nou als ik het over Israël heb en wat bedoel ik met de gemeente? De gemeente schrijf ik altijd als ik het over de gemeente heb, heb ik het niet over de gemeente de Ark, maar over de wereldwijde gemeente, het lichaam van Christus. Kun je heel simpel, denk ik, de eenvoudigste definitie is alles wat de Heilige Geest ontvangen heeft en dus gedoopt is tot één lichaam, dat is de gemeente. Dus dat is meer dan alleen de Ark. Er zitten ook mensen op hele onverwachte plaatsen waar je ze misschien niet zou vermoeden, die ook de Heilige Geest ontvangen hebben en dus bij de gemeente horen. En andere mensen zijn misschien zelfs wel verbaasd dat wij er ook bij horen als het uiteindelijk zover komt dat de Heer terugkomt. Voor zover, dit is niet zo ingewikkeld. Ik denk dat iedereen dat wel ongeveer wist. Israël, dat is wat ingewikkelder. Je kunt het hebben over het volk Israël, het land Israël, de staat Israël. Dat is meer als het over de krant gaat, de politiek. Wat ik bedoel met Israël, dat zijn alle nakomelingen van Jacob, die ook Israël genoemd werd. Dus dat zijn de 12 stammen die eruit voorkomen, het volk dat God heeft uitgeleid. En dan heb je ook heel vaak dat mensen praten over Joden. En dat is natuurlijk aan elkaar verwant, maar Joden en Israël is niet exact hetzelfde. Het woord Joden kom je in de Bijbel pas tegen vanaf Ezra, Nehemia en Esther, in die boeken. Ik had het net over Israël. Als ik het over Israël heb, dan heb ik het over de nakomelingen van Jacob. De 12 stammen. En toen zei ik Joden. En een Joden is eigenlijk een soort subgroep. Daar gaat het maar over. Eigenlijk over de inwoners van het tweestammenrijk. Op een gegeven moment is dat koninkrijk Israël is gesplitst in 10 stammen en 2 stammen. En als je het over Joden hebt, dan heb je het eigenlijk alleen maar over Juda, Joden, en Benjamin. En de Levieten, die zich daar later bij aangesloten hebben. De andere stammen, dat werd het koninkrijk van Israël genoemd. Maar het volk Israël is het geheel, is alles, alle 12 stammen.
En dat zijn niet allemaal?
Nee. Je hebt iets geleerd.
Ja, ik wist het.
Nee.
Ja.
Dus het is wel een liefde.
Nou, ik moet het nog een keer uitleggen. Ja. Ja. Je hebt 12 stammen.
Ja.
Onder koning Salomo.
Ja.
Ik dacht, de inleiding, dat moet een eitje zijn, maar.
Nee,
Nee, maar het is ook wel flink boekhouden met die 12 stammen. Want als je dan de 12 zonen van Israël neemt, van Jacob, zijn niet de 12 stammen, uiteindelijk. Maar dat komt dan zo meteen wel. Je hebt koning David, koning Salomo, heb je één koninkrijk, 12 stammen. Ze wonen allemaal in hetzelfde koninkrijk. En toen werd op een gegeven moment de zoon van koning Salomo, die wilde hem opvolgen. En er ontstond een ontzettende ruzie. En hij zei ook dingen die niet zo netjes waren. En hij luisterde niet naar de raadgevers van zijn vader. En 10 stammen die splitsen zich af. En die begonnen een eigen koninkrijk, het 10 stammenrijk, met als hoofdstad Samaria. Komen we zo meteen ook nog een keer terug. Het tweestammenrijk had als hoofdstad Jeruzalem. En dat was eigenlijk ook de lijn van koning David. Zometeen zal je zien waar dit nog een keer terugkomt. Maar dus die twee stammen, Juda en Benjamin, die waren trouw aan de lijn van koning David. Salomo en zijn zoon. En die 10, die splitsten zich af. Die wilden ook niet meer naar Jeruzalem, naar de tempel om daar offers te brengen. Die gingen naar Samaria en die gingen dat op een hele andere manier doen. Dat werd een grote ramp. Dat 10 stammenrijk is ook veel eerder in ballingschap gegaan naar Assyrië. En die zijn ook niet meer teruggekeerd. Dus in de tijd van Jezus, wordt een lange inleiding zo, leefden er eigenlijk mensen die terug waren gekomen uit Babylonië. Dat het tweestammenrijk is in ballingschap gegaan naar Babylonië. Die zijn wel teruggekomen met Ezra en Nehemia. Vandaar ook dat in Ezra en Nehemia het woord Joden voorkomt. En ten tijde van Jezus is het merendeel van de inwoners van het land zijn afkomstig van Joodse afkomst, van die twee stammen. Er zijn nog wel anderen, Die zie je bijvoorbeeld ook een van de profeten of een profetes. Als Jezus in de tempel komt om voorgesteld te worden, dan is er iemand uit de stam Aser. Die is van de 10 stammen. Dat is een sporadische achterblijver. Daar zijn er niet zoveel van. Als het nou gaat over die stammen die zoek zijn en die terugkomen, hè, wat je vaak over hoort nu, dan gaat het over die 10 stammen. Zo. Als je het nou hebt over die stammen, klein detail, hè, dan heb je die 12 zonen van Jacob. Maar Levi wordt eigenlijk niet meegeteld als stam. Die hebben geen land gekregen. En dat komt omdat Jozef een dubbel erfdeel gekregen heeft. Die was namelijk de echte erfgenaam via Rachel van Jacob. En hij heeft een dubbel deel gekregen doordat zijn twee zonen, Ephraim en Manasse, dat ik het toch aan mijn hoofd kan onthouden, die hebben allebei een stuk land gekregen. Dus eigenlijk telde hij indirect voor twee en is Levi is apart gezet. Ik kijk alleen naar jou, dat is niet erg. Levi is apart gezet, want die is namelijk, dat aantal mensen wat in Levi was, dat kwam precies overeen met het aantal eerstgeborenen wat vrijgekocht moest worden toen ze uit Egypte vertrokken. Die zijn aan de Heer gegeven als betaling. Nu ga ik veel te ver. Maakt niet uit. We gaan terug naar de basis. Want nu hebben we wel heel veel details gehad. Waarom nou juist dit onderwerp over Israël? Een duidelijke visie over Israël, als je goed de Bijbel leest, geeft ook veel duidelijkheid over wie wij zijn als gemeente. Om te begrijpen wie wij zijn, moet je het plan van de Heer kennen. En Jan die vatte het net al samen. In één zin, Jan, wat zei je ook weer? Israël is Gods oogappel, daar moet je afblijven. Dat is ook de conclusie van vanavond, die geef ik vast vooraf. Maar als je nou wil weten waarom, het gaat er nou juist om dat je dus niet die dingen gewoon aanvaardt, maar dat je ze zelf leert beredeneren waarom dat zo is. Daarom verdiepen we ons er meer in dan alleen maar aan te nemen wat Jan zegt. Dat staat ook in de Bijbel hoor. Verwarring over Israël brengt verwarring over een heleboel dingen. Namelijk verwarring over het verbond met Abraham, verwarring over besnijdenis, daardoor zelfs over doop, over de landsbelofte, over het volgen van de wet, over het koninkrijk, over onze toekomst. Een heleboel dingen zijn heel moeilijk te begrijpen als je niet precies weet hoe dat met Israël zit. Doen we nog een stukje basiskennis. Dat hebben we nodig om eigenlijk een paar verhalen aan vast te hangen. Als het gaat om onze toekomst, dan hebben we het wel eens over de opname van de gemeente. Ik neem aan dat iedereen die hier zit, als ik zo rondkijk, wel weet wat ik daarmee bedoel. Laten we eens lezen. Ik lees het gewoon voor. Want er komen nog zat teksten, dat gaat veel sneller. In Johannes 14 zegt Jezus, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Eén. Het doet niet het hele hoofdstuk hoor.
Nee, maar
het
schrijft toch.
Dan moet je een hoop schrijven vandaag, let maar op. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Dat zegt hij tegen zijn discipelen. En wanneer ik een plaats voor jullie gereed maak, dan kom ik terug en zal ik jullie met me meenemen en zullen jullie voor altijd zijn waar ik ben. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. De Heer Jezus moet nog terugkomen. Dat ligt in onze toekomst. Hij maakt plaats voor ons gereed, dan komt hij terug om ons te halen. Hetzelfde staat ook in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15. En daar staat dan wat er gebeurt, vers 16. Wij zeggen u, met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die dan nog in leven zijn, samen met hem op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Dat gaat over hetzelfde als waar het net over ging met het kamers gereed maken in het vaderhuis. De doden die opstaan, dit is niet de algemene opstanding van de doden, want het zijn alleen de doden die opstaan die aan Christus toebehoren. Het gaat over de gestorven gelovigen. De gemeente wordt opgewekt uit de dood. En dat zijn er hopelijk veel meer die gestorven zijn dan die dan nog leven. Want de hele geschiedenis van 2000 jaar, moet je voorstellen hoeveel doden er zullen opstaan.
Ja,
dat zeg je?
Ja.
Nog
meer dan 2000 jaar, ook voor de tijd van Jezus.
Nee, hier gaat het over de doden die Jezus toebehoren. Dus al die andere doden staan op een ander moment op. Als je daar meer over wil weten, moet je eigenlijk even op internet lezen. Of luisteren. Daar hebben we een keer een studie over gehad op de jeugd. Over de opstanding van de doden. Dat is pas geleden. Dus nou hebben we de opname van de gemeente. En dan ga ik naar Openbaring 19. Daar is iets wat in de hemel gebeurt. Dit is eigenlijk allemaal nog even inleiding. Dit zijn dingen die ik bekend veronderstel. Dus daar ga ik niet te diep op in. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. 19:6. Ja, en dan vers 6. Ja. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. Van geweldige watermassa's en krachtige donderslagen zeggen: Halleluja. De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Hier.
Weet je nog de lezen of naast?
Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor alle goede daden. Al het goede dat gedaan is door de heiligen. Wat staat er bij jou? Vers 8.
Zijn met smetloos en blind fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtigheden van de
huid. Ja, het is hetzelfde. Ja. Maar het is goed dat je het controleert, want ik kan er maar één tegelijk voorlezen.
Ja.
Hier zie je wat er gebeurt op het moment dat de gemeente in de hemel is. Dan, hè, als wij de bruid zijn, dan vindt er op een gegeven moment, we zijn nu nog verloofd, vindt er een bruiloft plaats. Die bruiloft vindt plaats in de hemel. Daarna, of omstreeks dezelfde tijd, zie je ook dat de Heer het koningschap op zich neemt. En als hij dan daarna in die tekst, als je verder leest, als hij teruggaat naar de aarde, dan komt hij daar als koning. En hij zal zijn koninkrijk daar vestigen voor 1000 jaar. Nou, als je dan ons vergelijkt, en het is... Wij zijn eigenlijk de vrouw van de koning. Is dan de Heer onze koning? Ja. Wij zijn ook de bruid. Maar zijn wij onderdanen van de koning? Ja, ook. Net als dat Maxima een onderdaan is eigenlijk van Willem-Alexander. Maar er is een duidelijk verschil. Er zijn dus twee groepen tussen mensen die wonen in een koninkrijk. En... Tussen mij en Maxima is een verschil. Tussen Karen en Maxima, misschien een betere vergelijking. Karen kent Willem-Alexander op een andere manier als koning dan dat Maxima Willem-Alexander kent. Dit stuk, dat koninkrijk, dat wordt uiteindelijk gevestigd op aarde. De Heer zal regeren over de hele aarde voor 1000 jaar. De Satan wordt gebonden. En... Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. En het zal het koninkrijk zijn wat beloofd is aan het volk Israël. Waar de Heer zegt, ik zal voor altijd iemand op jouw troon laten zitten, David. En daar is dit de vervulling van. Oké. Dit stuk heb je even nodig. Je kan altijd beginnen met een kip of met het ei. Je kan ook hier als conclusie op uitkomen. Maar ik geef het nu vooraf. En dan gaan we nu kijken naar een aantal dingen die in de Bijbel staan over Israël. En dan zal je zien hoe dit past hierin. Je kan het ook andersom doen. Deze dingen zijn heel erg met elkaar verweven. Er zijn een heleboel beelden uit het Oude Testament die over dezelfde dingen gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Jozef. Ik zal 3 voorbeelden noemen. Jozef Dus de zoon van Isaac eigenlijk. Abraham, Isaac, Jozef. Verworpen door zijn broers. Afgewezen eigenlijk. Verkocht. Slaaf geworden. Onterecht beschuldigd. Veroordeeld. Gevangen gezet. Daarna vrijgekomen, verhoogd. En zelfs onderkoning geworden onder de farao. Wat gebeurt daarna? Dan komen zijn broers terug in Egypte, want ze hebben honger. Dat is allemaal zondagsschoolverhaal, hè? En dan zien ze hun eigen broer. Hun eigen broer die zij dus verkocht hebben als slaaf. En die broer is getrouwd met een Egyptische vrouw. Als je Jozef nou eens hierin leest als Jezus. Jezus is verworpen door zijn broeders. Hij is verkocht voor 30 zilverstukken. Hij is slaaf geworden. Thuis bij Potifar. Hij is onterecht beschuldigd. Hij is veroordeeld. Hij is dood gegaan. En hij is door de Heer verhoogd. En hij troont nu in de hemel. Jezus en Jozef. Je ziet hoe dat in dat verhaal parallel loopt. In de toekomst zal het dus ook zo zijn dat Jezus koning is. En op het moment dat hij koning is over Israël, dan komen ineens zijn broers weer bij hem. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben, staat er in de Bijbel. Ineens zullen ze dan beseffen dat die Jezus waar de christenen het over hebben, dat dat dezelfde Messias was waar zij op aan te wachten zijn nog steeds. Voor ons, wij zeggen Jezus is de Messias. Hij is gekomen. Hij is de redder van de wereld. De Joden hebben hem niet aanvaard. Ze hebben hem laten kruisigen. Maar er komt een tijd dat ze zullen beseffen dat degene waar het de hele tijd over gegaan is, dezelfde is als waar ze nog steeds nu op wachten. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En met wie zal die man dan getrouwd zijn? Die koning is getrouwd met een heidense vrouw. Dat zijn wij. Hetzelfde zie je bij Rut en Boas. Rut is dan de gemeente. En Boas is de Heer Jezus. Boas is de losser van Naomi en Rut. En Rut is een buitenlandse, een vreemde, een heiden aangetrouwd. Maar Rut heeft wel tegen Naomi gezegd, uw God is mijn God. Zie je het parallel? Nu heb ik nog een bijzondere gevonden. Oh jee, een vraag, Willem.
Nee, niet een vraag. Ik heb iets gelezen vandaag. En dat wil ik gewoon even. Twee regels. En dat las ik in het. Dagblad. Het christelijke dagblad.
Nederlands dagblad.
Nederlands dagblad. Er stond in. Israël. De heidenen konden niet zonder Israël. En nu is het andersom. Israël kon niet zonder de heidenen, zeg maar. En de heidenen niet zonder Israël. Dus daar ging het om. Van het een kon eerst niet zonder een ander. Of dat was het. Zo is dan het heil naar ons gekomen. Door Israël. En nu kan het ook weer niet anders. Dus het zit zo verbonden met elkaar. Maar zo stond het er een beetje.
Want daar ga ik wel heen.
Kon niet zonder de ander.
Let maar op. Ik heb namelijk nog zo'n vergelijking gevonden. En die heb ik nooit ergens gelezen. Dus ik neem nu een risico. Ja, kan je dan zeggen, heb je het zelf verzonnen of heb je het van de Heer gehoord? Het raakte me toen ik het las een paar maanden geleden. En het gaat over Jacob met Rachel en Lea. Dat is een heel onbekend voorbeeld. Er zit heel veel laag in dat verhaal. En het is net als die andere verhalen, niet tot in elk detail een exacte voorafbeelding van wat er gaat gebeuren. Maar er zijn een heleboel overeenkomsten die je kunt gebruiken om toch uit te leggen wat er gebeurt. Genesis 29 gaan we heen. En ik begin bij vers 1. Ik hou van hele hoofdstukken, dus het wordt nogal wat. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging hij naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput in het veld. En zie, er lagen drie kudden kleinvee naast. Uit die put gaf men namelijk de kudde te drinken. Er lag een grote steen op de opening van de put. Als de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put af. Men gaf het kleinvee en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats op de opening van de put. Toen vroeg Jacob aan hun, mijn broeders, waar komt u vandaan? Daarop zeiden zij, wij komen uit Haran. Hij vroeg hun, kent u Laban, de zoon van Nahor? Zij zeiden, ja, wij kennen hem. Vervolgens vroeg hij hun, gaat het goed met hem? En zij zeiden, het gaat goed. En zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Hij zei, zie, het is nog volop dag. En het is nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef het kleinvee te drinken en ga dan weer weg om ze te laten grazen. Zij zeiden echter, dat kunnen wij niet doen voordat alle kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen we het kleinvee te drinken geven. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, het kleinvee van Laban... Jongens, nu ben ik de zin kwijt. Dit bedoel ik dus, hè? Ja. En het gebeurde toen Jacob, Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Kortom, hij zag er aankomen en hij gaf dat vee te drinken, maar hij rolde zelf die steen van de put. Jacob kuste Rachel en begon luid te huilen. Hij was blij. Dat is duidelijk. Jacob vertelde Rachel dat hij neef van haar vader was en hij de zoon van Rebecca was. Toen liep ze snel weg en vertelde het aan haar vader. Het eerste wat Jacob doet hier, als je kijkt in het verhaal, is water putten. Hij wacht niet op hoe het normaal gaat, waar men de steen van de put afrolt en al die mensen kunnen... En dat die steen weer opgelegd wordt. Hij heeft een nieuwe weg. Hij doet het op een andere manier. In die zin zou je ook wel kunnen zeggen, hij lijkt Jezus wel. En dat wil ik in dit verhaal ook doen. Ik wil Jacob vergelijken als model met Jezus. En hij komt dus hier naar Rachel toe. Hij komt op aarde. En hij komt bij die put en hij geeft ze te drinken. En hij heeft dat heel vaak gezegd, kom tot mij. Zo staat het ook in Johannes 4. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar. Je hoeft het niet op te zoeken, want we gaan zo verder met dit verhaal. Johannes 4 staat dat in vers 5. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Dat is niet exact dezelfde bron, want het is in een ander land. Maar Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond de middagduur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, let op, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Zie je, er is onderscheid tussen Samaritanen en Joden. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Nee, dat vonden zij een beetje slechte mensen. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Kennelijk wel. Jezus kan dus meer dan Jacob. Maar je ziet ook dat hij hiermee vergeleken wordt. En hij is dus de gemeenschappelijke voorvader van die Samaritanen, Jacob, en ook van Jezus. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zegt Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem worden als een bron waaruit water opwelt het eeuwig leven geeft. En dan zegt ze, geef mij dat water. Dan zal ik geen dorst meer hebben. Hier zie je dat Jezus, die komt als redder voor Israël, heel even ook in Samaria is. Dit komt bijna niet meer voor in het hele evangelie, want hij richt zich namelijk op de Joden. Waarom is dat? Omdat hij ook de erfgenaam van de troon van het Joodse Rijk is. Uiteindelijk zal hij wel koning worden over heel Israël, maar hij richtte zich op die twee stammen, op de Joden. Daarom ging hij ook naar Jeruzalem. Maar hier was hij ook in Samaria. En hier deelt hij eigenlijk ook die uitnodiging voor het levend water uit. Jezus kwam wel degelijk als redder voor heel Israël. Dat staat gewoon in het evangelie van Lucas helemaal aan het begin, bij die profetie, als hij geboren wordt. Dus ik wil die vergelijking maken tussen Jezus en Jacob. Nou, jullie weten natuurlijk hoe het verder gaat. Genesis 29 vers 15. Nu komt het drama. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea en van de jongste Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan jou geef dan aan een andere man. Blijf bij mij. Zo werkte Jacob 7 jaar lang om Rachel. En die jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. En daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en richtte een maaltijd aan. Jacob was verliefd geworden op Rachel. Hij werkte 7 jaar voor Rachel. Kijk even naar die jonge mannen. Het leek maar een week. En er kwam ook een officiële bruiloft. Laban die verzamelde al die mannen uit die plaats en er kwam een bruiloft. Maar Laban haalt een truc uit, vers 23. En het gebeurde 's avonds dat hij, dat is Laban, zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Dan hoef ik niet uit te leggen wat dat betekent. Dat is duidelijk. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpha. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's ochtends. Zie, het was Lea. Jacob schrok zich te pletten. Het is kennelijk erg donker geweest. Hij had het niet door. Die fletse ogen, die zien niet in donker natuurlijk, hè? En een mooi van gestalte, ja, ik weet het niet.
Ja, maar mag ik even... Ja. Ik neem het toch een klein beetje op voor Lea wat haar uiterlijk betreft. Want het staat er in het Engels niet. Flets.
Nee, er staat...
Soft. Gentle.
Ja, maar er staat ook dof.
Ja, ja. Dat is als lach ja. Steeds schoon voor is. Maar omdat Rachel beautiful was genoemd, of mooi,
ja.
Hebben ze dat als contrast gegeven, maar dat kan me niet helemaal inbrengen.
Nee, dat snap ik. Zeker als ik nu ga uitleggen dat wij natuurlijk het lelijke meisje zijn.
Nee. Ik ken een heleboel minder mooie mensen van uiterlijk, maar met prachtige, gentle ogen, zeg.
Ja.
Tedere ogen. Ja.
Ja, de Statenvertaling heeft ook tedere ogen. Ja. En het boek heeft ook fletse ogen.
Ja.
Ja, maar goed, het verhaal is
wel... Nee, want uiteindelijk is het niet essentieel. Let maar op. Want het gaat niet om wie nou de mooiste is. Het gaat er eigenlijk om dat... Mag ik weer? Ja. Het gaat erom, Jacob is verliefd op Rachel. Hij werkt 7 jaar voor Rachel. Maar hij krijgt Lea. Ja.
Stoute Laban,
ja. Hij schrok echt, ja. Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel, zegt hij. Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeboren natuurlijk geeft. Ja, hij had gewoon een plan. Maar hij zegt, maak de bruiloftsweek van deze dochter vol en daarna zullen we je ook de andere geven. Voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dat deed Jacob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel als slavin Bilha. als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel. En hij had, en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Dat is wel vriendelijk vertaald. Er staat, soms staat er wel eens dat Lea gehaat werd ergens in dat stuk. Maar ik vind dit wel vriendelijker. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. Hier zie je dus, 7 jaar werken. En dan krijgt de verkeerde vrouw 1 week feesten. Nou, dat zal een feest geweest zijn. Hij moest naar die bruiloft, zijn eigen bruiloft. Daarom moet je dus niet met 2 vrouwen trouwen.
Zij is het dus.
Nee, maar ik had het even tegen Leen. We hadden het er van de week over. Dat is niet verstandig. Je zal zien wat een drama hieruit voorkomt. Hij moest dus een week naar die bruiloft. Een week lang feesten. En daarna zou hij, na dat feest, na afloop, zou hij dan ook Rachel krijgen als vrouw. Daar staat verder geen feest genoemd. Maar hij moest nog wel 7 jaar werken. Hoe lang heeft hij nou gewerkt voor Rachel?
7 jaar.
Hoeveel?
Ja. Plus een week feesten.
Ja, plus een week feesten, ja. Wat wou jij zeggen, hè?
Nou ja, hij, na die 7 jaar en die week feest, toen kreeg hij ook wel Rachel, maar dan moest hij nog wel 7 jaar.
Ja, anders had hij er niet gekregen.
Dus nou, hij had er al.
Ja.
Maar hij moest gewoon nog 7 jaar blijven, toch?
Ja. En die eerste 7 jaar was hij ook al eigenlijk bezig haar te krijgen. Dus hij heeft eigenlijk 14 jaar gewerkt. Dat is heel lang. 14 jaar had hij gewerkt voor Rachel.
1 week vakantie.
En 1 week feest, ja. Wat is dat voor cao bij die herders daar? Als je nou kijkt naar Lea, dan is ze alleen dankzij Rachel bij Jacob gekomen. Laten we Laban even met zijn list erbuiten laten. Dankzij de liefde voor Rachel is Lea daar ook gekomen. Nou, vergelijk Lea nou eens met de gemeente en Rachel met Israël. De Heer kwam voor Israël. De Heer was de redder van Israël. Onze God is de God van Israël. En op een of andere manier zijn wij erbij gekomen. Op een hele vreemde manier zijn wij toegevoegd, aangevoegd. En als je dan kijkt, dan hebben wij eerder een bruiloftsfeest dan Israël. Hebben we net gelezen in Openbaring. En Israël wacht. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je, die week, ja, ik wil niet zo heel ver gaan en heel diep, maar zelfs die bruiloftsweek zou je nog met de 70ste jaarweek uit Daniel kunnen bekijken. Aan het begin van die week vindt de bruiloft plaats en aan het eind komt de koning voor Israël. Het is geweldig om te zien hoe dat overeenkomt. Maar Rachel is degene waar hij voor kwam. Israël is degene waar hij voor kwam. En toch zorgt hij ook voor Lea. Toch krijgt Lea ook kinderen.
En dat is eerder.
Ja, zij draagt nog eerder vrucht. En nou, dan heb je een lekkere situatie. Lea de eerste. En dan, als je dat hele verhaal gaat lezen, dan lees je ook wat ze tegen elkaar zeggen. Ja, zegt Rachel tegen Lea, jij hebt mijn man gestolen. Dat soort dingen zeggen ze tegen elkaar. Het is over en weer jaloezie. Ze vechten om aandacht. Bij wie trekt Jacob nou in? Het is een hele tijd een issue. Wie krijgt de meeste kinderen? Wat is de eerste zoon? Wie krijgt nou het dubbele deel van de erfenis? Dat is heel belangrijk in die tijd. Zo is het bij ons ook. Als je heel goed kijkt naar de geschiedenis van de kerk en de relatie tussen de gemeente, de kerk en Israël, wat een strijd en wat een jaloezie is daar geweest. En misschien soms nog wel eens. Israël, die zou bijna zeggen, je hebt onze God gestolen. Het is een nepgodsdienst, het is niet echt wat jullie doen, het klopt niet. Want zij wachten nog op de Messias. Jezus kan de Messias niet zijn. En aan de andere kant kijken wij misschien wel naar Israël als wij zijn in de plaats gekomen voor Israël. Wij zijn toch de eerste. Hij heeft ons gekozen. Of wat zou je nog meer voor kunnen zeggen? Het klopt allemaal niet. En je moet het zo zien, dat de Heer, onze Heer, staat tussen Israël en ons in het midden, net als Jacob. Je kan niet zeggen dat Jezus een christen was. Jezus was een Jood. Jezus hoorde bij Israël. Jezus was de erfgenaam van de troon van Israël, van de troon van David. Hij kwam om de Joden te redden. Wij zijn een soort bijvoegsel. En toch is er een wonder gebeurd. En we moeten een voorbeeld nemen aan hoe het niet moet. Als je kijkt naar het verhaal van Rachel en Lea, hoe die met elkaar omging. Dat is niet de bedoeling. Als we naar Romeinen 9 gaan, dan zie je ook dat er over ons gesproken wordt. En dan staat het in vers 25. Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En zo heeft hij ons aangenomen. Denk nou eens terug aan Lea. Hij was verliefd op Rachel. Lea was niet zijn geliefde. En toch heeft hij haar aangenomen. Toch heeft hij haar verzorgd. Toch is hij haar man ook geworden. Hij heeft haar niet weggeschopt van jou wilde ik niet. Hij heeft haar zijn leven lang meegenomen. Vers 26. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God genoemd worden. Wauw, dat gaat ook over ons. Kinderen van de levende God. Dankzij de Heer. En het staat er over Israël. En Jesaja roept uit over Israël. Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een deel zal worden gered. Ja, zo gaat het nu. Op dit moment, nu nog, ik zeg het expres nu nog, want je zult later zien dat er iets heel anders staat. Op dit moment zijn er maar heel weinig Joden die Christus aanvaarden als de Messias, als de Redder. En dat staat hier ook. Het is ook ontzettend moeilijk. Ze hebben het altijd over die timmerman. Toen Ma in dat Joodse bejaardenhuis werkte. Nou, bepaalde hoofdstukken uit de Bijbel. Ja, dat ging over die timmerman. Dat wilden ze niet lezen. Ze hadden het heel denigrerend over de Heer. Romeinen 10. Hetzelfde soort stukje. Maar dan vraag ik weer. Vers 19. Heeft Israël de boodschap niet begrepen? Nou nu. Mozes zegt al. Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is. Dat zijn wij. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. Dat zijn wij. Dankjewel. Ja, dat zijn wij. Ja, maar het is, als je nou kijkt naar hoe Israël zo ontzettend lang de wet bestudeerd heeft en eigenlijk God kende. En dan komen wij langs als uit de klei getrokken Hollanders. We weten van niks. En hij neemt ons aan, omdat we geloven. Maar in de ogen van Israël zijn wij natuurlijk niets nutten zonder enige afkomst, zonder enige kennis van de Heer. We hebben ons nooit aan zijn wet gehouden. Wij zijn geen eens één volk. We zijn een allegaartje van Belgen, Nederlanders, Amerikanen, Chinezen, overal vandaan. We zijn geen eens een volk en we zijn een volk gemaakt. En bij Jesaja staat zelfs, vers 20, ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Zo kun je het van Lea ook zien. Het is haar gewoon overkomen. Zij wist van niks. Haar vader heeft haar daar gebracht. En ze heeft kennelijk niks gezegd s'nachts. Want Jacob werd de volgende ochtend wakker. En ze dacht, hé, dat is er niet. Dit is een andere. En er staat er over Israël. Maar bij Jesaja staat over Israël. Vers 21. Heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. Dat gebeurt tegelijkertijd. Israël wordt jaloers gemaakt op ons. Heel erg als met Jacob en zijn twee vrouwen. Rachel was jaloers op Lea. Er staat, je hebt mijn man gestolen. Tegelijkertijd zegt de Heer nog steeds over Israël. Heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. God maakt Israël jaloers en is Israël niet vergeten. Het duurt alleen nog even voordat hij bij haar komt. Je zou bijna kunnen zeggen, ja, tot na die bruiloft, dan pas komt hij. Het duurt nog een week. Hoe is dat nou gebeurd? Hoe zit het nou in elkaar? Hoe zijn wij nou daar terecht gekomen? Hoe zijn wij nou onderdeel geworden van iets waar we geen recht op hadden? Nou, dat heeft te maken natuurlijk met het bloed van Christus. Daar heeft het mee te maken. Maar het is niet zo heel simpel. Hij heeft voor ons betaald. Dat is duidelijk. Hij heeft genoeg betaald voor iedereen zelfs. Hij is slaaf geworden en hij is gehoorzaam geworden aan de Vader. En als je dan naar kijkt naar wat Jezus zegt bij de instelling van het laatste avondmaal, dan zit daar een sleutel in. Dus ik lees maar één zin voor uit Lucas 22, want deze zin kennen jullie allemaal. Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Nou, die gasten die erbij zaten, dat waren de discipelen. Dat is mooi gaaf. Die discipelen waren allemaal Joden. Dus wat gebeurde er? Die gasten, ook al waren het vissers, ze wisten wel wat er stond. Jezus had ze heel veel verteld over wat er in de wet stond. Hij had ze onderwijs gegeven. En als er gezegd wordt, nieuw verbond, dan denk ik gelijk, hé, dan was ik kennelijk ook een oud verbond. Dat moet kennelijk met elkaar te maken hebben. Je gaat niet zeggen, nou ja, hier is de nieuwe afspraak. Dan denk je terug, was er een oude afspraak? Ja, die was er. Is er ooit gesproken over een nieuwe afspraak met ons? Ja. Zoek maar op, Jeremia 31. Het alarm ging af. Eigenlijk bij de discipelen. Want elke keer als Jezus iets uithaalt, iets vertelt, en er zit een verbinding in met wat al gebeurd was, dan gingen ze terugdenken aan wat staat er in de wet en de profeten. Want dat is wat ze op schrift hadden. Wat staat er in profeten? Jeremia 31, vers 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik bij hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer.
Mag ik even vragen?
Ja.
Dus je zei het volk van Israël en het volk van Juda.
Ja, dat gaat over die twee koninkrijken. Het koninkrijk van Israël en het koninkrijk van Juda.
Twee stammen in tien.
Juist.
Ja.
Dus het totale volk. Maar omdat het hier in de context staat van Jeremia, waar het geschreven is, dat boek is geschreven in de tijd dat het tienstammenrijk al in Assyrië was en het tweestammenrijk op punt stond. Nou ja, Jeruzalem was zowat verloren en Jeremia die profeteerde daar nog. Maar ze waren nog niet weggevoerd, maar het ging dus daar duidelijk om die twee verschillende koninkrijken.
En hij noemde twee stammenrijken in één woord Juda.
Ja.
Dat is ook correct.
Ja, omdat dat eigenlijk, als je kijkt naar de aantallen, was Juda veel groter dan Benjamin. En de Levieten, die worden als stam nooit genoemd. Nee. Dus het was inderdaad het koninkrijk, koning van Juda en het koninkrijk van Israël. Met beide wordt een nieuw verbond gesloten. Zij hebben het verbond verbroken. Maar er komt een nieuw verbond, staat er dus hier. Dan ga ik naar vers 33. Wat zeg je? En dan moet je het ook hard
opzetten. Het verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, staat.
Hoewel ik hen?
Getrouwd.
Ja. Ja, er is hier sprake van ontrouw. Ja. Wat het volk gedaan heeft, ze hebben overspel gepleegd. Ze hebben vruchtbaarheidspalen, overal op elke heuvel hadden ze een beeld staan. Ze hebben van alles aanbeden behalve de Heer. Op een gegeven moment zelfs in de tempel afgodsbeelden neergezet. En toen zei de Heer, hier kan ik niet meer wonen. Staat ook in Jeremia, dat hij dus gewoon de tempel verlaat. En dat de aanwezigheid van de Heer zich eerst verplaatst naar de Olijfberg. En dat is ook waarom die daar weer terugkomt. Op de Olijfberg.
Dat was een echtgenoot voor
hem. Ja, ja dat is ook zo. Kijk, als je kijkt naar hoe Israël beschreven wordt in de Bijbel, dan is Israël is de bruid van Jahwe. Het staat in de psalmen, staat veelvuldig zo. En wij zijn de bruid van Jezus. Kun je je voorstellen wat een jaloezie dat geeft? Je steelt onze God. Zeker als we dan ook nog zeggen, ja, maar Jezus is God. Wij wringen ons ertussen dan eigenlijk.
Dus wij moeten mee aan de wind?
Ja. Nee, dat weet ik niet.
Nee, wat je vertelt. Ik lees in Openbaring 21, vers 9, dat met de schalen oordeelt is dat.
Ik geef met je meebladeren.
Ik zal u de bruid, de vrouw van het land laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En liet mij de grote stad zien.
Ja.
Het heilige Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij God vandaan. En daar heb je dus hier dat. De bruid is dus Israël, dus Jeruzalem.
Nee, het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel en dat is de gemeente. Maar het aardse Jeruzalem is er nog. Dit is het begin van het koninkrijk.
Maar wij worden overal in de Bijbel het lichaam van Christus genoemd. En Christus is een hoofd.
Als je kijkt.
En als dan het lichaam ook tegelijk de bruid is, hoe kan dan het hoofd met de bruid trouwen?
Ja, dat is inderdaad zo. Want we zijn namelijk ook een kudde. En we zijn ook een gebouw. Het zijn losstaande beelden van elkaar. Als je kijkt naar de opbouw van het Nieuwe Jeruzalem, dan heeft dat fundamenten en poorten. De fundamenten zijn de 12 discipelen. Daar is het gefundeerd. En de poorten staan voor de stam van Israël. En je kunt alleen maar naar binnen gaan in het Nieuwe Jeruzalem. Als je dus inderdaad ook aanvaardt dat het volk Israël nog steeds wel aanspraak heeft. Het nieuwe Jeruzalem is echt de gemeente.
Maar Anno was net een diepte is dat de Heer heeft Israël getrouwd.
Ja, dat klopt ook.
Het is de bruid. En wij zijn later geëind. Wij zijn geëind op de hoogte.
Ja, dat klopt. Ja. Maar er is een verschil tussen de vrouw van het lam en de vrouw van God. Dat staat naast elkaar.
Israël is de bruid van God en de gemeente is de bruid van Jezus.
Ja.
Zo simpel is het. Geloof je dat?
Ja. We kunnen er altijd nog wel een keer verder over praten. Want het, ja.
Ik ben er al een tijd naar op zoek. Maar ja. Ik vind nergens dat de gemeente de bruid is.
De gemeente wordt toch voorgesteld als de bruid van Christus? Ja, dat moeten we wel even opzoeken, maar ik heb het zo vaak gehoord.
Ja, dat is niet hetzelfde.
Ja, oké. Maar
daar praten we over verder. Je snapt dat ik wel uiteindelijk wel mijn punt wil maken, maar ik begrijp dat je daar wel moeite mee hebt dan.
Ja. Ik heb mij nog niet duidelijk
gevoeld.
Maar ik
denk dat het. Ja, daar kunnen we het nog uitgebreid over hebben. Over alleen dit punt kun je al een hele avond praten. Even terug. Ik was inderdaad bij Jeremia 31, vers 33. Er zou een nieuw verbond gemaakt worden met het volk. En dan gaat het, welk verbond wordt dan gesloten? En dat staat in vers 33. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Dus hier gaat het over een verbond wat dan nog gesloten moet worden. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dit is het nieuwe verbond met Israël. De wet in je hart. Iedereen die onder dit verbond valt, kent de Heer en zijn zonden zijn vergeven. Als je nou goed luistert en leest, dan zie je eigenlijk dat op een of andere manier wij hetzelfde ervaren als wat hier staat. De wet in je hart, dat is precies wat er gebeurt als de Heilige Geest in je komt. dan schrijft hij de wet in je hart. En dan weet je ineens hoe het moet. He, dan hoef je alleen maar te houden aan die twee geboden van de Heer. Heb de Heer je God lief boven alles en je naaste als jezelf. Als je dat gaat doen en je hebt de Heilige Geest in je hart, dan komt alles goed. Onze zonden zijn vergeven. Ook door dat verbond. En dan zou je natuurlijk zeggen, ja, maar hoe kun je nou dat verbond toe-eigenen? Hoe kun je nou zeggen dat verbond wat Jezus dan sloot bij de avondmaal, dat voor Israël was? Of dat het alleen voor de gemeente is? Ik denk persoonlijk dat verbond op dat moment bij de discipelen het begin was van het verbond met Israël. En wij zijn daar later in toegevoegd doordat Paulus uitging en dat de heidenen tot bekering kwamen. Maar hij sloot het met een aantal Joden. Als je ziet wat er gebeurt tot aan de dood van Stephanus, dat is echt een breekpunt in de geschiedenis, ging het eigenlijk nog steeds over, jullie Joden hebben de Heer afgewezen.
Je zag het ook aan die vrouw die kwam aan de tafel met die kruimels. De Heer zei, ik ben gekomen voor Israël.
Ja.
Hij was nog steeds gefocust op Israël. Toen, hè?
Ja. Op een gegeven moment hebben ze echt afgewezen en dan zie je ook de eerste heidenen tot bekering komen. Die vallen wel onder dit verbond. Heeft Israël dan afgedaan? Nee. Ja, als je verder leest, vers 35. Nou ja, vers 36. Pas als deze orde ophoudt te bestaan, dan gaat het over de zon en het licht en de sterren, spreekt de Heer, dan bestaat ook Israël niet meer en is het niet meer voor altijd mijn volk. Nou, kortom, Israël blijft voor altijd zijn volk. Dit zegt de Heer, als de hoogte van de hemel niet gemeten wordt en het diepte van de fundamenten der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan. Israël wordt niet verworpen. Het wordt weer opnieuw aangenomen. Ook al heeft Israël zelf het verbond verbroken door afgoderij, toch blijft het Gods volk en zal God terugkeren en zal het zich dat volk weer naar zich toe trekken.
Ten dele verworpen, staat er. Israël ten dele verworpen.
Dat weet ik even schaam niet. Als je kijkt naar de olijfboom in Romeinen 11, vers 17, dan zie je inderdaad wel dat er een deel. Romeinen 11, vers 17. Dan gaat het over een vergelijking met een olijfboom. En de olijfboom, dat is Israël. Als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken, en u, loten van de wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen. Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof. En u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken, dat zijn dus de mensen uit Israël die niet wilden geloven, al niet gespaard heeft, zou hij dan u wel sparen? Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u. Als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid. Want anders wordt u ook afgekapt. Dat is dus duidelijk, hè? Dat kan dus. Als je niet trouw blijft aan zijn goedheid, zou hij ons kunnen afkappen. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u van nature een tak van de wilde olijfboom bent, en u bent tegen de natuur in op de edele olijfboom geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen op die boom worden geënt? Wij zijn van een andere soort. Wij horen niet bij die olijfboom. Wij zijn van een ander, ja, wilde olijfboom staat er. En wat hier staat is dat God heeft er takken uitgetrokken en in plaats van die takken heeft hij ons erin geplant. Zodat wij dus ons mogen voeden uit wat er uit Israël aan goede dingen en aan zegeningen opborrelt. Het leven komt daaruit, dankzij de Heer. Maar hier staat ook dat je je dus rustig moet houden waar het over Israël gaat. Wat Jan zei aan het begin, mijn oogappel blijft eraf. Hier staat heel duidelijk dat je je niet tegen die takken moet verheffen. Je bent daarnaast geplant. Ook al lijkt het niet zo, als je nu naar het volk Israël, wat je er dan van ziet, of de Joden, nou dan zijn ze, sommigen zijn heel druk bezig en dan denk je, nou, dit wordt nooit meer wat. Je kunt er heel denigrerend over doen. Maar God ziet nog steeds zijn volk. Net als dat hij de gemeente ziet, ziet hij nog steeds zijn volk. En hij zal het verzamelen. Hij zal het terugbrengen in het land Israël. En hij zal het weer laten uitgroeien. Zelfs de stukken die ernaast staan, die misschien afgekapt zijn en die helemaal niks met God te maken willen hebben, die seculier leven, die zullen op een bepaald moment weer teruggebracht worden naar de Heer. Het enten, hè, dat is eigenlijk, volgens mij maak je dan ergens een gat en dan steek je die tak erin. Hè? Ja, jij weet het.
Je hebt een wilgenplant en die groeit heel wild. En nou heb je een heel mooie soort en dat groeit, dat heeft altijd de eigenschap dat het heel slecht groeit en heel rot gaat, bijvoorbeeld slingerstruik. Dan neem je een wilde sering of je neemt een wilde roos.
Ja.
En dan maak je een klein spleetje, maak je erin en dan douw je het oogje van die tangen, die douw je erin. Je bindt het al met raffia, je doet er ook nog wat spul overheen. En dan gaat die jonge loof, die gaat de eigenschappen van die oude overnemen. Dus die gaat met een rotgang heel mooi worden. Nou, zo
onze. Ja, ik wou net zeggen, dat is hetzelfde als opnieuw geboren worden. Het is een soort 1-2'tje. Hij legt het voor het doel, ik mag hem er zo in rollen. Hij neemt de eigenschappen over, ja, dat wist ik niet. Van de stam.
Nee, de sap loopt er wel doorheen, maar hij houdt wel de eigenschappen.
Ja.
Nee, de eigenschappen.
Ja. De geënte lood, zeg maar, die heeft een specifieke eigenschap, maar is geënt op de,
ja,
op de sterke onderstam, op de wilde onderstam. Ja.
Opgejaagd.
Hij gaat niet ineens andere vruchten of andere bloemen natuurlijk verbrengen. Maar wat er dus gebeurt, dit is hetzelfde als opnieuw geboren worden. He, als die plant dus ineens vrucht gaat dragen, gaat groeien, dan zie je dat is hetzelfde als opnieuw geboren worden. Ja, als je hem gewoon in de kale grond had laten staan, was het niks geworden. Maar op die stam krijgt hij ineens voldoende voeding aangeleverd.
Amen.
Wij zijn kinderen van Abraham geworden door geloof. En dat komt door de Heilige Geest. We stammen dus niet van Abraham af via Maria of Jozef. He, dus je zegt, Jezus zit in ons voorgeslacht, want we hebben Jezus aangenomen. Maar dat is dus via de Heilige Geest, via geloof, hangen wij aan Abraham. Niet via Maria en de vader van Maria en dan koning David. En dan uiteindelijk op de natuurlijke manier, nee, op de geestelijke manier hangen wij aan Abraham. We zijn gedoopt tot één lichaam en verbonden aan Christus als bruid. En dan vers 25.
Mag ik heel even, dat was het ente, er staat in vers 24. Hij heeft u van de wilde olijf, wij waren wild en we zijn geënt op de goede. Dus eigenlijk weer andersom, dat verhaal.
Ja, maar
daarom zijn wij goed geworden, maar wij waren wild.
Ja, dat klopt.
Dat staat in vers 24.
Dat had ik ook gezegd. Dat het voorbeeld andersom is, is niet zo belangrijk. Vers 25. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Een geheim of een mysterie duidt altijd op iets wat niet altijd overal heel duidelijk in de Bijbel vooraf bekend was. Paulus heeft een aantal dingen heeft hij op die manier bekendgemaakt. Die God aan hem ook geopenbaard heeft. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam en brak dus af. Maar dat alleen totdat het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Iemand een andere vertaling?
Volheid.
Heidenen is ingegaan. Ja. Ja, de NBG stond vroeger ingegaan volgens mij.
Binnen.
Ja. Ja, waar zijn ze binnen gegaan?
In het nieuwe verbond. In de genade.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met de opname. Dat de tijd der heidenen voltooid is. Is dat ook ergens? Dit heeft te maken met de opname. Dus slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat de gemeente is opgenomen. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat, de redder zal komen uit Sion en wentelt de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hem wanneer ik hun zonde wegneem. Dus hier zie je weer datzelfde verhaal, opname van de gemeente. En dan een tijd. En dan wordt Israël geënt en zal ook dat koninkrijk komen. Israël, vers 28, ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen lief hebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Ja, dat is heel wat. Het is duidelijk dat God heeft er heel veel voor over gehad. Dat hij eigenlijk, ja, het volk wat hij lief had, het volk van Israël, dat hij dat gewoon nog eigenlijk opzij zet. Zodat er dus mensen uit de hele wereld gered kunnen worden. He, dit is ook, waar, als het gaat over, er staat ergens in een tekst, van waarom duurt het allemaal zo lang? Waarom komt de Heer nog niet terug? Want aan de ene kant willen we natuurlijk graag dat hij terugkomt. En de Heer wil dat zelf ook. Want hij wil graag bij ons zijn. Wij willen bij hem zijn. En als hij bij ons is, hè, dan komt die tijd van dat koninkrijk komt ook dichterbij. Maar als je nou om je heen kijkt hier. En hoeveel mensen er op aarde zijn die de Heer nog niet kennen. Dan is dat genade dat hij nog niet terugkomt. En wij zouden zeggen, nou Heer kom. Hè, je hebt zo'n lied in opwekking. Kom Jezus kom. Maar dat kan je niet zingen met je buurman in je gedachten. Want dan zou je zeggen, nee, ik moet eerst nog even weg. Wacht nog even, Heer. Als u nou nog even wacht, dan kan ik het nog even aan de buurman uitleggen. Want hij gaat verloren als hij u niet kent. Iedereen die Jezus niet kent als redder en verlosser, gaat verloren. Dat is heel hard. De Heer heeft genade. Maar hoe lang nog? Ja, als je kijkt naar wat er gebeurt, hè, dat inderdaad allerlei stukken van Israël weer terugkomen in Israël. Hè, dat staat ook in de profetieën. Je ziet dat de tijd nadert. Maar het is nog steeds genadetijd. Hè, we heten de ark, maar de gemeente is ook een soort ark. Hè, de Heer doet de deur dicht en die bepaalt wanneer het klaar is. Hij bepaalt het moment waar we zeggen, oké, nu is de volheid. De gemeente is vol, de ark is vol. De grote ark dan, hè? De gemeente van de overleden. We nemen hem op, de bruid. Er zitten twee kanten aan. En dat staat ook heel duidelijk in 1 Petrus 2. Wat is nou de reden dat God ons heeft verworven? Gekocht heeft. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2 vers 9. Een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, en er komt de reden, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar het wonderbaar licht. We moeten het dus hebben over onze wedergeboorte. We moeten het hebben over wat de Heer gedaan heeft. Over het offer wat hij bracht. Dat hij ons een volk gemaakt heeft om hem te verhogen. Eens was u geen volk, staat er, maar nu bent u Gods volk. En viel u Gods ontferming. Eens viel u Gods ontferming niet ten deel. En nu wordt zijn ontferming u geschonken. Wij kenden de Heer niet als Nederlanders. Wij waren echt de nobodies. Als je kijkt hoe dat ging hier een paar duizend jaar geleden. Misschien is er iemand geweest die Heer kende. Je weet het niet. En het is dat in de tijd voor Abraham was dat ze de Heer nog kenden. Maar over het algemeen. Ja, als je het dan over heidenen hebt, nou, dan was het merendeel van de wereld. Had niets met God te maken, ze kenden hem niet. Er was één volk waarvan de Heer gezegd heeft, dit is mijn volk. Ik ben hun God, zij zijn mijn volk. Hij had zich daaraan verbonden, dat was zijn bruid. Daar was hij op verliefd, daar zou hij van alles mee gaan doen. Hij had ze de wet gegeven, het land gegeven. de besnijdenis als belofte van je zult een groot volk worden en je zult het land in bezit krijgen, dat heeft daarmee te maken. Een afspraak bij de berg Sinaï, een verbond waar ze zich van beide kanten aan zouden houden, waar Israël zich niet aan gehouden heeft. Er staat zelfs in de Bijbel ergens dat God een echtscheidingsbrief gegeven heeft aan Israël. Maar hij zal zijn overspelige bruid weer terugnemen. En het zal uiteindelijk goed komen. En, ja, niet buiten Jezus om. Ook Israël zal worden gered. Ze moeten Jezus aanvaarden. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Het heeft nog steeds te maken met het offer. Ze zullen er niet omheen kunnen. Het is niet zo dat er redding is buiten Jezus om. Dat is heel belangrijk, omdat het soms wel eens gezegd wordt van nou, dan is het allemaal voorbij en dan werkt het op een andere manier. Het offer van Jezus is de enige manier om het goed te maken. Er moet betaald worden ergens.
Wat het uiteindelijk wordt, Jezus gaat het
ja.
Ze
zullen dus de Heer moeten accepteren als koning.
Ja.
Er zullen ook mensen zijn die in het koninkrijk leven, trouwens, daar ga ik misschien een heel nieuw hoofdstuk in, die daar helemaal niets mee te maken willen hebben en die uiteindelijk daar ook weer tegen gaan vechten. Maar dat is een hele andere avond. Even terug naar het verbond. Bij het avondmaal sloot Jezus een verbond. En dat verbond, dat hield in brood, waardoor je eeuwig leven kreeg, zijn lichaam, en wijn, zijn bloed, de wet van de Heer in je hart. Door de Heilige Geest word je ook een volk van God. We zijn een volk gemaakt. We kennen de Heer en we hebben vergeving van zonde ontvangen. En wat wij nu hebben ontvangen, waar wij eigenlijk van getuigen, wat we al gekregen hebben, dat is aan Israël ook beloofd. Dus sla jezelf niet op de borst. En het is heel moeilijk om nou te bepalen van hoe ga je nou met al die problemen om met de Palestijnen. Ik denk dat je hier gewoon heel voorzichtig moet zijn met uitspraken daarover. Wij weten er te weinig van. Het enige wat je kunt doen is heel voorzichtig zijn. En altijd in gedachten houden dat het Gods volk is. Maar ook... ja, dat ze toch ook wel fouten maken natuurlijk. Het is niet automatisch zo omdat het Gods volk is dat ze alles goed doen. Het is niet zo dat de regering van Israël die er nu zit hetzelfde is als het volk Israël. Maar ik ga er niet te veel details aan wijden, omdat je gewoon met uitspraken bezig je heel gauw aan meningen vast. En dan zit je op een politiek gevaarlijk terrein. Wat ik jullie wil meegeven is... wees er altijd op bedacht dat elke Jood die je tegenkomt een deel is van de oogappel van God. Ik heb het zelf meegemaakt met een collega, een Amerikaan, Abe Lerner, en een duidelijk Joodse man die helemaal er niks aan deed. En ik zat met hem te eten en toen zei ik ja. Ik ben eigenlijk wel jaloers op jou. Ik zei, hoezo, jaloers? Ik zeg, nou, jij bent deel van de oogappel van God. Jij hoort bij een heel speciaal volk. En toen zei hij, jij bent eigenlijk de eerste die dat ooit zo tegen hem gezegd heeft. En hij had het nooit zo beseft. Hij deed er ook niks aan. Ja, hij zegt, ja, maar ze zijn wel religieus. Maar ik heb nooit beseft dat ook het Joods zijn wel eens positief zou kunnen zijn. Het heeft zoveel negatieve dingen voortgebracht. We hebben zoveel last van. Maar het kan ook positief zijn. En zo zouden we met het volk Israël, met mensen die je tegenkomt, zo moet je omgaan. Met je broers en zusters. Maar speciaal ook met die mensen. Laat ze de liefde van de Heer zien. Want sommigen kunnen echt gered worden. Het is niet zo dat ze automatisch niet gered kunnen worden omdat het zo ingewikkeld is. Het is alleen heel moeilijk. Aarzel niet om te getuigen als je een Jood tegenkomt. Want hij weet veel van God vaak. Sommigen niet. Sommigen wel. Doe het gewoon. Maar veroordeel nooit het volk zelf. Kijk heel goed hoe je ermee omgaat. Wie Israël zegent, staat er, zal gezegend worden. Daar wil ik het belaten.